En wil ik u alles namens de kerkraad een gezegende dienst wensen en draag de dienst over aan dominee Zuilen.
Goedemorgen.
We beginnen de dienst met ons inzondlied. Dat is gezang 477, het eerste vers. Geest van hierboven, doe ons geloven. Daar gaat het vanmorgen om. Je komt het in de preek herhaalde malen op terug. Geest van hierboven, daarom beginnen we dat niet ook. Na volgende werkgroep zingen we dan het tweede couplet van dit gezang.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van hem mag ik u groeten, daar is genade voor u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer. Amen. In verootmoediging voor God en belijdenis voor onze schulden zingen wij uit Evangelische liedbundel 302 alle vier de coupletten als lied van verootmoediging.
Yeah.
schrijft in zijn Romeinenbrief: thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Jezus Christus. Waar blijft het roepen dan? Het is uitgesloten door de wet van geloof. Want we zijn van oordeel dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof, zonder werken van de wet. Alle roem is uitgesloten. En dat gaan we zingen uit gezang 451, het eerste vers. Zullen wij dan samen gaan bidden? Heere onze God, we zijn hier weer als deel van de gemeente van Jezus Christus bijeengekomen om u de lof te zingen die u toekomt. Daar hebben we nu echt de tijd voor. En wat is er fijner dan dat als gemeente te doen van hem die voor ons op aarde is gekomen, voor ons de zonden heeft gedragen en voor ons een nieuw leven heeft bewerkstelligd. Wij danken u dat wij uw woord mogen horen, waarin u zelf tot ons wil spreken, woorden van eeuwig leven, waarin u zichzelf aan ons hebt bekendgemaakt wie u eigenlijk bent, wie u voor ons wil zijn. En hoe u wilt dat wij voor uw aangezicht zullen leven. Misschien schept dat wel heel wat verplichtingen en heeft dat wel zijn consequenties. Daarom vragen wij van u, geef ons een geopend oor dat wij uw woord recht mogen verstaan en ter harte nemen zoals u dat bedoelt. Zegen ons in deze dienst en hoor ons uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen uit het evangelie naar Johannes. Ik begin eigenlijk bij Johannes 2 vers 23. En lees dan tot hoofdstuk 3 vers 16. Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 16. Terwijl Jezus in Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam door de tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet toe aan hen, want hij kende hun aller harten. En omdat het niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wie die mens was. Zo was er iemand uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Dat is dus eigenlijk een lid van de Hoge Raad. Zo kent u dat in het evangelie ook wel. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei aan hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei aan hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, alleen als iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God zien. Nicodemus zei aan Jezus: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede keer in de moederschoot gaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren wordt, is geest. Verwonder u niet dat ik gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei aan Jezus: hoe kan dat geschieden? Jezus antwoordde en zei aan hem: gij zijt de leraar van Israël en deze dingen begrijpt u niet. Voorwaar, voorwaar, dat is de derde keer, hè? De drie keer toe zegt Jezus dat. Het is wel heel opmerkelijk. Het is een heel belangrijk gesprek. Je moet eens goed luisteren, bedoelt Jezus daarmee. Voorwaar, voorwaar, zeker weten. Ik zeg u, wij spreken van wat wij weten. Wij getuigen van wat wij gezien hebben. En u neemt onze getuigenis niet aan. Als ik uw lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat u gelooft, hoe zult ge dan geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot hier. Nou, we zingen nu het tweede vers van gezang 451 in aansluiting op het laatste vers. ga nu over op de preek. En in aansluiting van de preek zingen wij een lied. En ik denk dat ik u het verkeerde lied heb opgegeven. 481.
487.
Nou, en dat is mijn fout, neem me niet kwalijk. Ik dacht al, dat klopt niet. Maar we zingen 481. Drie mollen. Nou, dat lukt wel. Hè.
Drie mollen?
481.
Heb ik
hier
bij me?
Dan zingen we het a cappella.
A cappella.
Ja?
Ja, dat doen we na de preek pas.
Ja, oké. Spelen.
Dat is 481 uit het liedboek. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven. We zingen het eerste vers van dat gezang na de preek. Beste mensen. En er was iemand uit de Farizeeën. Zo begint het hoofdstuk nummer 3. Een Farizeeën dus. Nou moet u dat niet meteen fout zien. En er verkeerd over denken. Veroordelend. Oh, die Farizeeën, daar hebben ze weer. Nou, het klopt wel, want in Matteüs 24... heeft hij ze de huid volgescholden. Wee u geen fariseeën, u kent dat wel. Beroemd hoofdstuk. Maar dat is wel de ene kant van de medaille, dat is ook een andere kant. De meeste fariseeën namen hun taak namelijk heel erg serieus. Ze probeerden God, zoals zij daar een beeld van hadden, zo goed mogelijk te dienen en ook te gehoorzamen. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Nou, dat probeerden ze elke dag opnieuw. En dat probeerden ze hun leerlingen, aanstaande rabbies, ook zo voor te houden. Dat is wel de andere kant. Nou, een van die fariseeën heette dus Nicodemus. En we hebben gelezen het woord Pasen. Het is het belangrijkste feest van de Joden, die dan samenkomen uit alle windstreken van Palestina na de tempel, om dat grote feest van de uittocht uit Egypte te vieren. Jezus is er natuurlijk ook. Hij doet er veel tekenen en wonderen. Waarschijnlijk is het op het één na laatste paasfeest dat Jezus in de tempel meeviert. Nou, en onder al die fariseeën staat ook die zekere Nicodemus. Voor ons was het een onbekende, maar voor de mensen die daar stonden was het een hele bekende man. En niet alleen maar voor de mensen die daar stonden, maar eigenlijk voor alle mensen in Palestina was Nicodemus een zeer bekende man. Die man die had talenten, die man had gaven. Die man had kwaliteiten, had eigenschappen. Iedereen kende hem. Nou, er zijn maar weinig mensen in Nederland die wij allemaal kennen. Of je nou straatveger bent, of groenteboer, of je bent professor. We kennen maar zo weinig mensen helemaal. Maar in Palestina wel. Als je groenteboer was, of straatveger. Iedereen wist, Nicodemus, oh ja, natuurlijk ken ik die. Wie zou hem niet kennen? Om drie redenen, noem ik het maar. Ten eerste, hij was een fariseer. Dat betekent afgezonderd. Hij was afgezonderd van de scharen die de wet niet kenden. Nou, daar deden ze wel dus erg minachtend over. Het zijn zo. De fariseeën bestudeerden iedere dag, dat zei ik al, de wet. De vijf boeken van Mozes. Nou ja... Dat waren er al veel, maar ze hadden er zelf nog een heleboel bij gemaakt, zelf bedacht. Honderden, ja, weet u hoeveel? 250 geboden en 360 verboden. Ga er maar aan staan, daar ben je de hele dag druk mee. Nicodemus hoorde dus tot de geestelijke stand van de Joden. Een oprecht schriftgeleerde. Een beroemd hoogleraar, kan je zeggen, in de theologie. Nou, je kan het bij hun wel noemen de Godgeleerdheid. Want zij probeerden God te leren kennen. Tweede aspect, tweede talent die hij had, dat is, Jezus noemt hem niet voor niets de leraar van Israël. En waar ligt de klemtoon op? Op het eerste woordje, de leraar. De meest gezaghebbende, de meest beroemde, de meeste man met de kwaliteit en talenten. Dat was de leraar. Dat was eigenlijk, ja, er waren een heleboel leraren, maar er was maar één leraar die iedereen kende, die het meest gezag had. En dat was Nicodemus. Hij was eigenlijk het hoofd en de belangrijkste man, de langste professor van de rabbijnenschool. Ja, je kan wel zeggen hoogleraar in de theologische universiteit. Derde kwaliteit. Hij was, wat ik al zei, de overste van de Joden. Lid van de Hoge Raad. Een van de meest vooraanstaande, leidinggevende. Nicodemus hoorde tot het Sanhedrin. Nou, die Nicodemus, die heeft ook al die tekenen en wonderen gezien waar Johannes 2 over sprak. En er staat daar heel opmerkelijk, velen geloofden in zijn naam, van Jezus dus. Maar dat is wel een wonderlijk geloof. Dat is niet het geloof zoals wij dat kennen vanuit zondag 7. Zeker weten, vast vertrouwen. Het geloof dat wij, naar ik hoop, allemaal hebben. Dat is de levende band met de levende God. Nee, als hier staat, velen geloofden in zijn naam, dan zegt Johannes er uitdrukkelijk bij, om de tekenen die hij deed. Dus het was een tekengeloof. Het was maar een tijdelijk geloof, een wondergeloof. Maar goed. En daarom bemoeide Jezus, trok Jezus zich daar ook niks van aan. Het was eigenlijk maar een betrekkelijkheid, dat wondergeloof. Nou, die Nicodemus, die heeft een probleem. Eigenlijk twee. Eerste probleem is, kijk, die Jezus, die mag dan wel rabbi genoemd worden. Maar Jezus is nog nooit op de zogenaamde rabbijnenschool geweest. Nou, als je rabbi wil worden, dan moet je eerst op de rabbijnenschool zitten. Als je dode wil worden, dan moet je eerst naar de theologische universiteit gaan. Als leerling, als student. En dan word je onderwezen in de theologie. En in het pastoraat en hoe je dominee moet worden. Nou, maar Jezus, die is zomaar rabbi geworden, maar heeft niet eens op school gezeten. Hij heeft geen college gevolgd. En later is hij ook geen hoogleraar geworden op die rabbijnenschool. Zomaar wordt hij rabbi. Hoe kan dat nou? En het wonderlijk is dat hij dan een zogenaamde rabbi is, maar wel leerlingen heeft, want elke rabbi heeft een leerling. Tweede probleem waar hij mee zit, dat is, wat is nu precies het geheim van Jezus? Dat hij zoveel wonderen kan doen. Want dat kunnen wij als geschoolde rabbijnen, van de rabbijnenschool, dat kunnen wij helemaal niet. En zelfs Nicodemus, de upper ten, de bovenste beste, die kan helemaal geen wonderen doen. Hoe geleerd en knap en deskundig hij ook is. En waarom kan Jezus het wel? Ja, dat zijn twee dubbele levensproblemen. En daar wil Nicodemus nog wel eens persoonlijk met de Jezus over praten. Hoe zit dat dan? Mag ik u vragen, doen wij dat ook altijd? Als wij nog een geestelijk probleem hebben, dat hebben we natuurlijk wel. We hebben een geloofsprobleem. We hebben een probleem wat met de Bijbel te maken heeft, en met ons te maken heeft, en met God te maken heeft. gaan wij dan ook naar God toe, Heere God. Mag ik u eens vragen? Gaan we dan ook bidden? Of zeggen we, ja, ik snap het toch niet. Gaan we weer verder. Hoe doen we dat? Nee, Nicodemus niet. Die laat het er niet bij zitten. Die zegt, daar wil ik het zo meer van weten. Dus dan gaat naar Jezus toe. Trekt zijn stoute schoenen aan en hij gaat. Nou staat er in die Bijbel, en ik snap dat niet. Ja, die Bijbel snap ik wel. Maar dat, de vertaling snap ik niet. Er staat 's nachts. En als er staat 's nachts, dan denkt u, oh, uur of 10 of 11, als iedereen ligt te slapen, dan sluipt hij heel stilletjes door de straat heen. Nee, nee. 's nachts, dat staat eigenlijk na 7 uur. Hoop. Want kijk, 6 uur pak weg. 6 uur eten ze allemaal. Al die Joden eten om 6 uur. Doen ze alles, zijn ze klaar. Nou, en dan zijn ze of thuis in het gezinsleven. Of er zijn mensen die gaan bij anderen op bezoek. Bij familie of vrienden of kennissen gaan ze op bezoek. Of koffiebezoekje. Of een ernstig gesprek. Want dat gebeurde ook veel. Dat mensen met elkaar wilden praten over de politiek bijvoorbeeld. Of over andere dingen. Nou, en dat deed Nicodemus ook. Dus na 7 uur ging Jezus. Het was nog donker, want in Israël is het om 6:30 donker. Dus niemand zag het, omdat er geen straatlantaarns. En dan gaat hij naar Jezus toe op bezoek. Ja, hoe begin je dan zo'n gesprek? Dat is ook niet zo makkelijk. Want Nicodemus is een van de vele. Ja, dat is wel belangrijker. Maar Jezus, die wordt alom geëerd en geprezen. Nou, dat doet hij dan ook een beetje vleiend. Een beetje vleiend. En ook een beetje collegiaal. Ze hebben hetzelfde beroep. Nou ja, dan kan je binnenkomen. Je bent geen puntjeschepper. En dan zegt hij, als fariseer en als rabbi, weten wij dat u van God gekomen bent, anders zou u die wonderen niet kunnen doen. Maar wij kunnen het niet. Nou, dat is al vleiend. Bovendien, alles wat u van de mensen leert, is heel anders. En u bent ineens op de Rabijnse universiteit geweest. En ook uw leerlingen niet. En zo probeert Nicodemus al vleiend Jezus serieus te nemen. Maar aan de andere kant, denkt Nicodemus, ik mag er zelf ook wel wezen. Ik ben ook een beroemde. Eigenlijk staan wij op gelijk niveau. We zijn beide twee bekende rabbies in ons land. En daarmee wordt zijn gesprek ook wat gemakkelijker. Ja, zijn deur open gedaan. Tenminste, dat denkt hij. Nee dus. Nee. Met God kan je niet praten op voet van gelijkheid. Kom nou. Ook al heb je nog zoveel titels en talenten. Dat geldt voor Nicodemus. Maar dat geldt voor ieder van ons. Misschien bent u wel notaris. Of advocaat. Of hoogleraar. Of nou noem maar een hele hoge beroep heb je bereikt. Nou, ik ga wel naar God gaan, want ik heb zoveel. Nee. Als u met God in gesprek wil gaan, dan kan het alleen maar als u je afhankelijk weet van God. En als u een kind weet van de hemelse Vader. En tot hem komt met de vraag, o Vader, als ik u eens een vraag mag stellen, wilt u dat even luisteren? Weet je wat het mooie dan is? Als je zo met God in gesprek wil gaan, dan weet God al lang met wat voor probleem u komt. Nog voor wij u iets vragen, voorkomt u ons gebed. U hebt, voordat wij klagen, al op onze nood gelet. Dat is ook de reden dat Jezus niet eens op die woorden van Nicodemus ingaat, op die twee vragen. Jezus kijkt dwars door het hart van Nicodemus heen. Door zijn vleiende opmerkingen als zogenaamde collega. En Jezus gaat met één in op de allerdiepste vraag die in zijn verstand leeft. En eigenlijk de diepste nood van zijn hart. Heb ik zelf, en dat is deze vraag, heb ik zelf wel een persoonlijke band met de levende God? Dat is een heel ander punt. Kijk, en dan antwoordt Jezus op de niet gestelde vraag van Nicodemus. U moet eerst wedergeboren worden, Nicodemus. Opnieuw geboren worden. Eigenlijk staat er, u moet van bovenaf geboren worden. Daarom zongen wij gezang 477. Geest van hierboven, doe ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. En even later staat er in hetzelfde couplet, geest van hierboven, als wij herboren, dat is die wedergeboorte, hem toeboren. Nee, daar lijkt die Nicodemus nog nooit van gehoord te hebben. Hoogleraar in de theologie, maar daar heeft hij nog nooit van gehoord. Hij die de Bijbel, 5 boeken van Mozes, uit zijn hoofd kent. En Nicodemus voelt dat hij een beetje geregeerd wordt in zijn vraag. En dat Jezus het over wat anders wil hebben, maar Nicodemus probeert weer terug te krabbelen. En hij zegt, hoe kan dat nou? Voor de tweede keer in de moederschoot. Van bovenaf geboren worden. Zo dat een mens door God zelf moet worden aangeraakt. Daardoor ontstaat er een fundamentele verandering in de mens tegenover de persoonlijke God en zijn koninkrijk. Die geboorte van bovenaf is nodig. Het is ook mogelijk. Voor iedereen. Eeuwigheidsleven zal hij ons geven als wij herboren hem toebehoren. Merkt u hoe hier de zogenaamde leraar van Israël ineens onbewust hard bezig is om een leerling te worden van Jezus. Niet als collega, nee, maar als leerling. Niet als collega, maar Jezus als de Zoon van God en de Heiland van de wereld. Nou, Nicodemus doet alsof hij er niets van begrijpt. Hij gaat toch één keer proberen. Hoe gaat dat dan, dat geboren worden van bovenaf? Ja, zegt Jezus. Dat komt niet uit jezelf vandaan. Net zoals de geboorte van een mens uit zichzelf komt. De geboorte van een baby komt van die ouders of van die moeder. Net zoals de wind. Die voel je wel. Zeker als je op de fiets tegenwind hebt. Maar je ziet de wind niet. Dat van bovenaf moet je zelf ook niet willen proberen. Door te gaan graven in je eigen leven. Door aan jezelf te gaan vragen, ben ik eigenlijk wel wedergeboren? Weet je dat er mensen zijn die dat doen? Bepaalde secten of kerken, weet ik het allemaal, bepaalde geloven. Ben ik eigenlijk wel wedergeboren? Gekke vraag, hè? En toch zijn er mensen die me stellen. Ik had dus een heel ernstig pastoraal gesprek met iemand, heel ver weg. En die vrouw raakte zo diep onder de indruk dat ze op een gegeven moment zei, Dominee, bent u eigenlijk wel bekeerd? In de positieve zin. U praat zo mooi. Bent u misschien bekeerd? Ik moest even denken. Ik denk, wat is dat nou? Maar ja, zulke mensen heb je ook. Nou, ik was dan bekeerd. Ik was dan wederom geboren, zo gezegd. Het gaat bij die wind niet om die vraag, waar komt die wind vandaan? Nee, hoe kan ik die wind zien? Maar het gaat wel om de vraag, waar komt die wind vandaan? Uit het westen, uit het oosten, uit het noorden, het zuiden. Zo komt dat wedergeboren worden, dat komt ergens vandaan. Ja, dat komt van God vandaan. Geest van hierboven. Jezus zegt dat het precies zoals bij jullie, Joden, eeuwen geleden. Mozes in de woestijn. Dat verhaal was een van de meest bekende verhalen en belangrijkste verhalen, beroemdste verhalen uit de geschiedenis van de Israëlieten. Dat was de uittocht uit Egypte. Daar kwamen ze ook altijd weer op terug. En nu in de tijd van het Pasen was dat het kernevangelie. Uittocht uit Egypte. En daarom haalt Jezus die uittocht weer uit. De Mozes in de woestijn. Mensen werden doodziek als ze door die giftige slangen gebeten werden. Als ze naar boven keken, naar de staf van Mozes, met daarop de koperen slang, dan werden ze genezen. Dan werden ze gered. Nee, niet naar jezelf kijken. Ook niet naar wat je allemaal als God geleerde voor God doet. Maar alleen naar die Jezus. Daarboven. Daar, Nicodemus. Straks aan het kruis. Daar moet je naar kijken. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Jezus, die niet maar door misdadigers zinloos gekruisigd werd, maar die van bovenaf, van Gods wegen, zijn leven aan het kruis gaf. Ook voor jou, Nicodemus. Ook voor ons. Zo lief heeft God de wereld gehad. De oorsprong van dat van bovenaf geboren worden ligt bij God. En net als bij de wind merk je, voel je, hoor je het vervolg daarvan. Hoe God met jou bezig is. Ja, van allen en iedereen houdt. Door zijn woorden en door zijn daden. Nee. Dus niet het gesprek met de leraar van Israël. De zogenaamde, tussen de leraar van Israël met de zogenaamde rabbi zonder opleiding over een levensvraag. Maar het gesprek is nu geworden gesprek van de sprekende Jezus, die van boven van God gezonden is en God zelf blijkt te zijn. Nicodemus, de leraar van Israël, wordt op dit moment leerling van hem die de weg is, de waarheid en het leven. En Nicodemus, u en ik, wij hoeven niets te doen. We hoeven helemaal niets te doen. Jezus heeft alles gedaan, daarboven aan het kruis. O kostbaar kruis, o wonder Gods, alleen maar vertrouwend geloven. En daar mag je om bidden. Net als, niet als een of ander tijdelijk wondergeloof, maar om een blijvend persoonlijk geloof. Zijn persoonlijke band van overgave aan hem. Band met die grote God die liefde is. Hij waait als de wind door ieder mens. Van bovenaf. Van de geest af. Bidden dus. Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit ons leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt. Ja. En nu wacht ik even. Expres. En ik begin weer bij het begin. Weet u nog hoe het begin begon? Dat begin is eigenlijk twee startpunten. Het eerste is Johannes 2. En terwijl Jezus in Jeruzalem was, op het naderende paasfeest, vlak voor zijn dood, geloofden velen in zijn naam door die tekenen. Het tweede startpunt is Johannes 3. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus.
Ja.
Over die Nicodemus, daar komt Johannes nog later op terug. Hé, hey, dat is wonderlijk. Gesprekken zijn lang opgelopen. Het verhaal van Johannes 3 vindt plaats, zei ik al, vlak voor Jezus sterven. Een jaar voor Jezus sterven. En even later krijg je dan het Loofhuttenfeest, dat is in oktober. In het najaar. En het is wezenfeest. En dat vieren de zevende rabbijnen in de tempel, zoveel mogelijk. En dan lopen diezelfde fariseeën. Maar wat vind je nu? Die fariseeën op de tempelplein lopen met elkaar ruzie te maken. De kinderen missen. Waarover? Nou, over wie? Over Jezus. Ze lopen ruzie te maken over Jezus. En Nicodemus staat er ook bij. Er staat, de dienaars, dat waren dus mensen die hielpen, die gingen naar de fariseeën. En die fariseeën zeiden, waarom hebben jullie Jezus niet meegebracht? De dienaars zeiden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Daarop zeiden de fariseeën, bent u soms ook verleid? Heeft u soms een van de oversten of van de fariseeën in hem geloofd? En dan komt het. Nicodemus, hé, hey, daar komt hij ineens. Die vroeger ook tot Jezus was gekomen. Een van hen zei, veroordeelt onze wet dan een mens als men zich niet eerst van hem op de hoogte heeft gesteld? Ze zeiden terug, bent u soms ook uit Galilea? Weet je dat ook die schade die de wet niet kent? Hé, hey, ineens komt Nicodemus weer op de proppen. En nu in een kritische ruziesfeer. En dan verhaal 3. Er komt nog een verhaal. Johannes vertelt in zijn evangelie aan het einde van Jezus' leven een derde verhaal over Nicodemus en over Jezus. Het is bijna paasfeest. Jezus is gevangen genomen. Hij is veroordeeld, hij is gekruisigd, hij sterft. En dan? Ja, heeft u zich wel eens afgevraagd, staan daar bij dat kruis van Jezus ook nog zijn discipelen? 11? Hé, hey, waar zijn discipelen gebleven? Hun rabbi, hun meester, 3 jaar lang gevolgd, die nou sterft. Daar ben je toch mee? Als een van onze meest geliefden sterft, dan is de familie er toch bij, zo mogelijk. Natuurlijk, de laatste eer vindt dan plaats. Ja, eentje is er, andere 10 niet. Johannes, evangelist, die is er. En de moeder van Jezus, Maria. Maar meer niet. Ja, toch. Daar staat, ja, niet een discipel, maar daar staat een zekere man en die heet Jozef. En Jozef die gaat naar Pilatus toe. Hé, hey, wat wonderlijk, gewoon eens alle figuren bij de proppen. Ja, want niemand heeft zich afgevraagd, ook wel de discipelen niet. Wat gebeurt er als Jezus komt te overlijden? Waar wordt hij dan begraven? Is er wel een graf voor Jezus? Nee, eigenlijk niet aan gedacht, ook wat. 3 jaar leerling van Jezus, nooit aan de begrafenis gedacht. Nou, Jozef die gaat naar Pilatus. En die zegt, hoe zit het allemaal precies? En mogen wij u daarbij helpen? Ja, dat is goed. Pilatus vindt alles goed. Maar nu blijkt dus dat die Jozef, dat was vroeger ook een fariseer. Maar die is tot geloof gekomen. Dus hij beleidt tegenover Pilatus, mijn heiland en heer is gestorven, mag ik hem een graf aanbieden? Dat is heel belangrijk. Dat is een nieuwe discipel, kan je zeggen. En dan staat, zegt Johannes, Jozef kwam dan en nam het lichaam van Jezus weg. En dan vertelt Johannes verder. En ook kwam Nicodemus, die de eerste keer 's nachts tot Jezus gekomen was. Net als Jozef, een vroegere fariseer, die later tot geloof gekomen is. Ook hij heeft het lijden en sterven van hem, die Nicodemus de eerste keer beschouwde als zijn collega. En nu als zijn heiland en verlosser meegemaakt. Twee fariseers. Beide door de geest van hierboven aangeraakt. En doet geloven in Jezus niet als collega, maar als heiland en redder. Diep onder de indruk moet Nicodemus daar op Golgotha in zijn hart iets hebben beleden als niet mijn collega. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. En dan zingt zijn hart duizend. Duizendmalen weer. Zij u daarvoor. Dank en eer. Kijk eens. Nicodemus heeft iets bij zich. En niet iets heel zwaars. 33 kilo heeft hij daarmee. Goeie mensen. Ik weet niet of ik het zou kunnen dragen. Hij staat er. En Nicodemus bracht een mengsel mee van mirre en aloë. Ongeveer 100 pond, dat is dus 33 kilo. Het duurste van het duurste. Als blijk van zijn onbetaalbare dank. Meer dan 1000 maal. Die beide ex-fariseërs, Jozef en Nicodemus, die zullen nu als wedergeboren rabbijnen daarbij het kruis van Jezus alle vorm van zelfverheffing hebben afgelegd. Al die talenten, al die kwaliteiten, al die geleerdheden, al die verdiensten waren geen cent meer waard in de putten mee. En ze zullen bij het graf van Jezus in de hof van Jozef stil in hun hart samen zoiets gezongen hebben als o kostbaar kruis. O wonder Gods. Waaraan de prins der glorie stierf. Ik wil om u zijn zonder trots. Ik acht verlies wat ik verwierf. Al die talenten en al die dit. En ik ben de meest beroemde van de hele Palestina. En ik ben het allemaal weg ermee. Weg waardeloos. Ik acht verlies wat ik verlies. De aarde zelf is veel te klein. Voor u, voor wie u waarlijk loven wil. Uw liefde is een groot geheim. Zij vraagt geheel mijn hart en ziel. Amen. Staande willen wij nu ons geloof beleiden in de drie-enige God. En wij doen dat door te zingen uit de liedbundel 289, alle drie de coupletten. Zullen we samen gaan danken en bidden. Heer onze God, we danken u dat hier het evangelie van onze heiland en zaligmaker weer heeft geklonken. Waarin wij geloven mogen in dat evangelie rijk en vrij. Wij danken u dat we weten dat we uw kinderen zijn en dat we altijd bij u mogen komen. Omdat u een vader voor ons wil zijn en nooit genoeg krijgt van ons bidden en ook van ons danken niet. En daarin schieten wij nog wel eens tekort. Er is zoveel om voor te danken, al was het alleen maar het feit dat we mogen bidden. We bidden u, Heer, voor mensen die het moeilijk hebben in alle mogelijke opzichten. Mensen die het ouder worden niet goed aankunnen en daar moeite mee hebben, zo begrijpelijk. Wij bidden u voor de zieke mensen, voor mensen die misschien wel heel erg ziek zijn, maar het niet willen laten weten. Dat is ook begrijpelijk. Wij bidden u voor hen en dragen hen aan uw troostvolle en steunende zorg toe. Help hen, Heer, bij het verwerken van wat ze hebben moeten ondergaan. en nog steeds moeten ondergaan. En waar het uitzicht misschien op verbetering wel eens moeilijk kon zijn. Geef hun de kracht en de troost en uw liefdevolle nabijheid om alle hulp en heil van u te verwachten. Geef hun hen die. We bidden u, Heer, voor uw kerk in deze wereld, in al zijn verdeeldheid, in al zijn verscheidenheid. Dank u dat we weten mogen dat we allemaal maar één God hebben. Eén God en niet veel goden. Dat andere goden geen goden zijn, maar afgoden. Zelf bedacht, zelf verzonnen. Maar dat u zichzelf als de God van liefde en trouw hebt bekendgemaakt in uw woord. En dat wij op u kunnen rekenen. We bidden u voor deze wereld in al haar nood. O God, ontferm u zich over de wereld, over de mensen en over elk van ons. Hoor ons, o God, als we u vragen en verhoor ons als we u danken om Jezus wil. Amen.
Hetzelfde, hè?
Dat is dezelfde.
Ja.
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 Ja. Ja. Dat is Evangelische liedbundel 235.
Oké. Evangelische liedbundel 235.
Zing.
Wat zeg je?
Vers 1 en 2.
1 en 2. Nou, dat is duidelijk. Dank u wel. Ja. Onduidelijkheid mijnerzijds heb ik vergeten te zeggen dat we eerst gaan collecteren, dus dat kan ons nog gebeuren. Ga dan heen in vrede met de zegen van de Heere God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.